Ja, welkom terug bij Stopra op zondag. Hier aan tafel Soufiane Mbarki, inmiddels aangeschoven. Hij is van de Partij van de Arbeid raadslid. Hij is verantwoordelijk voor de portefeuille jeugd, veiligheid, burgerschap en diversiteit. En daarnaast is hij ook teamleider op het Calvijn College. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Fijn dat je er bent. Heel even daarover, dat Calvijn College. Wat doe je daar precies?
Nou, ik ben daar teammanager, zoals je net had gezegd. En ik geef leiding aan een team, verantwoordelijk voor het VMBO en MBO. En dat zijn 20 docenten en een stuk of 160 leerlingen waar ik de eindverantwoordelijkheid voor draag. En daar hoort dagelijks van alles bij. Zorg dat alle docenten er zijn. En als ze er zijn, als ze er niet zijn, dan zorg je dat er vervanging is.
Ja.
En dergelijke.
En je hebt zelf ook voor de klas gestaan?
Ja.
Een bepaald vak of
ja, algemeen? Ik ben ooit begonnen in het onderwijs op mijn oude middelbare school. Dus mijn oude docenten werden op een gegeven moment mijn collega's. En toen heb ik het vak economie gegeven. Een kleine jaar of, ja, een jaar of vijf ongeveer.
Ja, en wat voor school is het Calvijn College? Iedereen kent het wel een beetje vandaan, maar hoe zou je de sfeer omschrijven?
Eigenlijk, het Calvijn College is natuurlijk een geschiedenis. Het is een school waar we in Amsterdam heel veel zorgen over hadden. En waar heel veel mensen zich tegenaan bemoeid hebben, ook de politiek. En ik denk dat het nu echt een voorbeeldschool is van een school, een school die in deze hele roerige tijden toch nog overeind weet te blijven. Zeker nog, wij weten met onze school leerlingen ook verder te brengen en ook maatschappelijke discussies met ze aan te gaan die op andere scholen misschien niet gebeuren. En dat betekent ook dat we binnen nu en een half jaar hoop ik naar een nieuw gebouw gaan. Dus een school die 10 jaar geleden wijze van spreken bijna opgegeven is. Dat wordt nu gewoon een voorbeeldschool op VMBO-niveau. Daar ben ik wel trots op.
En wat is daar gebeurd dat het nu zo goed gaat?
Nou, ik denk wat wij gedaan hebben is ervoor zorgen dat je, in eerste instantie is het heel belangrijk om een duidelijke, heldere visie te hebben waar je naartoe wil als school. En vervolgens de juiste mensen erbij te gaan betrekken. En dat is de juiste mensen intern, dus docenten die er zijn, moeten er willen zijn. Maar ook van buiten iedere hulp aangrijpen die zich aandient. Ik denk dat het belangrijkste is. En gewoon door blijven gaan. Het is gewoon buffelen elke dag weer. Want het is niet makkelijk. Maar het is gewoon door blijven gaan.
En hoe heeft u die politieke inmenging ervaren? Er zijn natuurlijk hele gemene reacties op gekomen. Is het te veel geweest? Te weinig? Te veel op toetsing? Hoe ervaart u dat?
Ik denk dat politieke inmenging, het is altijd belangrijk dat je zelf de regie houdt. Ik denk dat in alles. Dus als je als school zelf de regie houdt, dan maakt het niet uit wie zich aandient. Of het nou politiek is of een andere maatschappelijke of overheidsinstantie die zich mee wil bemoeien. Zolang je als school maar zelf de regie houdt, voorzie ik geen problemen. Als het andersom wordt, ja, dan wordt het ingewikkeld.
En de actualiteit, de heftige shooting van afgelopen week in Parijs, afgelopen woensdag. Was het gewoon business as usual? Is er veel gediscussieerd bij jullie op school?
Nou, het was eigenlijk een hele gewone dag. Ik heb nog wel herinnerd dat ik op mijn kamer zat en dat ik het zag. En dat ik toen, dan loop je even op de gang en dan kijk je even of wat docenten, maar nog niet iedereen wist het. Maar over het algemeen, we hebben ook een populatie leerlingen die nog niet echt met dit soort thema's echt bezig zijn. Dus die zijn nog echt met zichzelf ook bezig. Dus we merken niet echt direct een bepaald effect op school. Wel bij de docenten natuurlijk, maar daar heb je dan over in de docentenkamer. Maar over het algemeen was het een dag zoals alle dagen.
En u zei net dat er inderdaad dat u ervoor zorgt dat ook die maatschappelijke discussies constant blijven plaatsvinden op school. Is er in de dagen daarna, bent u dan het gesprek aangegaan met leerlingen van hoe reageren jullie op? Zijn jullie ook zo geschrokken als wij allemaal?
Ja, wij doen het per definitie. Ik ben altijd iemand die altijd door de school rondloopt. Ook omdat ik geen les geef, wil ik altijd proberen om altijd feeling te houden. Dus dan loop ik gewoon rond in de kantine. En dan spreek ik net met een aantal leerlingen erover. En een heleboel leerlingen waren geschrokken. Mm-hmm. Maar een heleboel wisten nog niet precies hoe het zat. Want in de dagen daarna was het niet duidelijk of de daders al opgepakt waren. Dus dat was vooral nog in welke hoek zit het. En van die, dus het was nog heel erg onduidelijk. Maar ik ga er wel vanuit, en dat geloof ik ook, dat we met name bij het vak maatschappij leren. Dat is wel de visie die we hebben. Dat we zoveel mogelijk onderwerpen bespreken met leerlingen. Rondom dit soort thema's.
Ja, en leerlingen tonen zich geschrokken. Heb je nog andere reacties gehoord?
Ja, en met name geschrokken, maar het niet helemaal goed kunnen duiden. Ik denk dat het me met name was in eerste instantie. Dus geschrokken. Sommigen ook wel het niet helemaal doorhebben. Die hebben de dag daarvoor blijkbaar iets anders gekeken thuis. Of iets dergelijks. Dus het was maar niet echt dat ik leerlingen zag die een heel uitgesproken mening hadden. Nee, dat niet.
En mevrouw Jiris Hilkes vertelde net dat zij donderdagavond erbij was. De demonstratie van de Vensegracht naar de Dam. Was u er ook bij?
Ja, ik was er ook bij. Ja.
En neemt u dan bijvoorbeeld ook leerlingen mee? Of?
Nou, dat waren we in eerste instantie wel van plan. Alleen ik was zelf, we hadden een commissie in de raad. Dus het was logistiek gezien niet gelukt om dat te doen. Maar ik heb wel begrepen dat er wel heel veel, een aantal jongeren ook met andere organisaties Amsterdam Nu West mee waren. Mm-hmm. En dat die ook meegelopen. Maar als ik op school was geweest op die dag, dan had ik zeker met een groepje leerlingen aanwezig geweest.
Ja, het legt uiteraard spanningen in de stad bloot. Het versterkt misschien gevoelens van angst bij bepaalde instanties en partijen. Vindt u dat de burgemeester daar adequaat genoeg op reageert op dit moment?
Nou, ik vind dat de burgemeester daarin inderdaad echt zijn reden en ratio ook goed gebruikt. Want ik denk dat het belangrijkste nu is om niet in paniek te raken. Want dat is ook het doel uiteindelijk van zo'n actie. En met name, als iedereen heeft het over angst, waar ik echt bang voor ben, is dat we een weg laten drijven in de samenleving. Dus dat we elkaar los gaan laten. En ik denk dat dat het doel is van zo'n aanslag. En dat we dat niet moeten laten gebeuren. En ik denk dat de burgemeester daar adequaat op
maar er zullen toch ook, ik bedoel die wicht, daar ben ik ook bang voor. Maar er zullen ook reële angsten zijn bij bepaalde journalisten. Bepaalde mensen die zich heel scherp uitspreken. Dat is ook een reële angst, toch?
Ja, maar zeker. Maar ik denk dat de burgemeester, hij is met ze in gesprek gaan. Maar zo zijn er meerdere individuen of organisaties die zich bedreigd voelen dan wel angstig zijn. Ik denk dat de burgemeester vanuit zijn rol als burgemeester van alle Amsterdammers met ze in gesprek gaat. En dat alle veiligheidsdiensten hun werk doen. Ik bedoel, wij horen niet alles. Maar ik ga er echt wel vanuit dat iemand die nu bedreigd wordt. Nou, mijn collega heeft net ook al aangegeven dat die mensen ook gewoon beveiligd worden.
Mm-hmm, ja. Ja, de top 600, de top 1000. Want daar gaan we het eigenlijk over hebben. Heeft u trouwens zelfs een leerling gehad die in die top 600 zat? Of meerdere misschien?
Ja.
Ja. En hoe leeft dat binnen zo'n school? Want er wordt wel eens gezegd van dat levert misschien zelfs een bepaalde status op. Is dat een woord wat door de klasse heen gaat, door de gangen heen gaat, de top 600? Is dat een bekend begrip?
Ja, maar dat is wel. We hebben de afgelopen commissie uitvoerig over gehad. En dat is wel iets waar we voor moeten uitkijken. Kijk, het wordt natuurlijk wel een soort van geuzennaam.
Ja.
Op het moment dat je erop staat, dan gebeurt er wel iets met je status op straat. Dus we moeten heel voorzichtig zijn dat we niet iedereen zomaar op die lijst gaan plaatsen. Want dat maakt juist dat je een bepaalde belofte moet gaan waarmaken. En daarom heb ik ook gezegd, laten we heel voorzichtig zijn met zomaar het uitbreiden van de top 600 naar een top 1000. Op basis van criteria die er nog niet helemaal helder zijn. Want voordat je het weet, willen jongeren daarop komen. Want dat betekent dat je er toe doet op straat.
Ja. Maar dat is natuurlijk wel, want de beleidsmakers van de top 600, die kunnen eigenlijk niet wachten tot ze door kunnen naar de top 1000. Hè? Ook het hoofd van de politie, die daarvoor verantwoordelijk zijn, die vinden het allemaal een heel goed idee, een heel geslaagd experiment. Maar u zet daar toch wat kanttekeningen bij.
Ja, ja, ja. Nee, met name ook, de top 600 is ooit opgezet en bedacht, met name om een hele specifieke groep, die met name strafrechtelijk meerdere keren in aanraking waren gekomen met justitie. En die groep die is goed aangepakt. We hebben een doorstroom van ongeveer 340 jongeren die eruit zijn gegaan. We hebben nu afgelopen jaren bijna 800 jongeren de revue laten passeren. Maar wat ook blijkt, is dat op basis van de huidige criteria, die zijn ook langs een rechter geweest. De rechter heeft gezegd, aan deze criteria moet je niet gaan sleutelen, want die zijn nu goed. Ja. Als je eraan gaat sleutelen, kan ik zeggen van dat het niet meer oké is. Dus die criteria zijn goed en er is geen wachtlijst. Dus het is niet zo dat we een top 1000 kunnen uitbreiden, omdat er een groep jongeren aan het wachten is die volgens de criteria voldoen aan de eisen. En toen vervolgens zijn de beleidsmakers verder gaan kijken. En die hebben toen gezegd, nou dan moeten we gaan kijken ook naar andere criteria. En daar zijn onder andere zorgcriteria bijgekomen. En daar zijn wij als Partij van de Arbeid op tegen.
Oké. Okay.
Want wij zeggen, de zorgcriteria, die hebben we al. We hebben al een hele zorgstructuur in de stad. En als je jongeren wil helpen via die zorg kan, dan doe je dat op een andere manier. Die top 600 kant is echt voor een hele specifieke groep. En als we geen genoeg jongeren meer hebben voor die groep, dan zeg ik, kijk, uiteindelijk, we hebben natuurlijk nog altijd te maken met een heleboel incidenten in de stad en ook criminaliteit, waarvan we de daders niet pakken.
Ja.
Maar ik denk, als we de pakkans gaan verhogen, dan hebben we automatisch nog meer jongeren voor die lijst.
Dus meer richten op die pakkans dan die zorgcriteria uitbreiden. Maar wat doet u daar precies mee, die zorgcriteria? Dat is misschien nog niet helemaal duidelijk voor iedereen.
Ja, maar dat is ook het hele ingewikkeld. Dat is nog niet duidelijk. Dus men heeft gezegd, van we gaan kijken ook naar zorg. Dus dan zijn het jongeren die volgens professionals, er zijn de zorgsignalen. Je kan denken aan verzuim vanuit bureau leerplicht. Ja. Of een familielid die crimineel betrokken is. Maar de jongeren zelf, die heeft nog niet zoveel gedaan. En dat die jongeren dan ook op de lijst gezet wordt. Ik denk persoonlijk, en mijn partij die denkt persoonlijk, maar we hebben al heel veel structuur. We hebben nu een transitie jeugdzorg in de stad. Daarin zitten allemaal professionals bij elkaar. Daar zit een jeugdhulpverlener, daar zit een psycholoog. Die jongeren pakken we daaraan.
Ja, want voor alle duidelijkheid, we hebben het dan nu over de PIT-teams, hè? Dus de interventieteams. En dat zijn professionals vanuit jeugdzorg, maar dat kan ook vanuit politie, justitie zijn, die achter de voordeur komen.
Ja.
En kent u voorbeelden waarvan u dacht van, nou, dat vind ik eigenlijk veel te ver gaan?
Nou, ik ken niet specifieke problemen waarvan ik zeg van daar zijn we veel te ver in gegaan. Kijk, uiteindelijk, een docent op school is ook preventief bezig. Ik bedoel, een docent die te horen krijgt op maandag dat zijn pupil niet op school is, omdat hij is opgepakt en die leerling komt de volgende dag op school. Daar ga je logischerwijs het gesprek mee aan.
Ja, zou zo'n docent dan ook in dat pitteam moeten?
Nou, dat hoeft niet per se. Dus namelijk, kijk, het is ook heel, heel belangrijk. Uiteindelijk hebben we te maken met jongeren die aan het opgroeien zijn. Ik vind die top 600, dat is echt een hele specifieke lijst. Dit gaat om veelplegers. Daar zitten lieden tussen die misschien wel 80 keer zijn aangehouden. Dat is niet iemand die één keer iets doet. Dus we moeten ook heel helder blijven houden van welke personen zetten we op zo'n top 600 lijst. Want aan de ene kant vind ik dat ze het ook verdienen om daarop op te staan. Maar we hebben ook gewoon jongeren die in het kader van hun opgroeifase iets doen. En dan moet je ze niet te snel gaan stigmatiseren en criminaliseren door op die lijst.
Is er een beetje, door het succes van die top 600, hè, dat wordt als algemeen als een succes beschouwd. Is er een beetje een soort controledrang ontstaan bij het ambtelijke apparaat?
In welke zin?
Nou, dat ze denken van, nou, dan kunnen we misschien nog meer jongeren erbij betrekken. Ook misschien mensen die al volgens een bepaald profiel op 3-jarige leeftijd al in de problemen mogelijk zullen gaan komen. Die ook nog erbij betrekken. Bent u bang dat het einde nog lang niet in zicht is dan?
Nee, het gaat mij echt om de effectiviteit. Kijk, op het moment dat wij in Amsterdam bij ieder delict iemand aanhouden, dan zou je kunnen zeggen, oké, dan betekent dat we ons focus kunnen afleggen. Dat zal niet gebeuren dat je iedereen altijd oppakt. Maar ik denk dat er zit nog zeker wel rek in het verhogen van de pakkans onder andere. En aan de zorgkant denk ik dat we dat systeem gewoon wat effectiever moeten maken. Want ik denk dat daar nog heel veel winst ook te behalen valt.
Betekent dat nog meer inzet op zware criminaliteit wat u betreft?
Nou, ik denk dat je heel veel zaken los van elkaar moet zien. Kijk, de top 600 lijst, de veelplegerslijst, dat is, ik zeg altijd, een beetje oneerbiedig, dat is de lijst van de domme jongens. Want als je heel vaak gepakt wordt, dan kom je op die top 600 lijst. Als je een crimineel bent die heel lang uit de handen van de politie kan blijven, dan groei je op een gegeven moment door naar de zware misdaad. Ik denk dat we dat soort zaken allebei moeten aanpakken en allebei op hun eigen manier. Kijk, bij de top 600 lijst zit ook een hele grote zorgcomponent. Je hoopt ook dat jongeren op een gegeven moment het licht zien en daar uitstappen. En bij de zware criminaliteit is denk ik ook echt wat anders nodig.
Dat begrijp ik toch niet, want aan de ene kant zegt u, nou, die top 600, we moeten dat ook niet uitbreiden nog, want dat is voldoende. Maar aan de andere kant zegt u, we lopen ook een heleboel jongeren mis die eigenlijk gewoon uit de handen van de justitie weten te blijven.
Ik ben blij dat u die vraag stelt. Ik zeg volgens mij precies wat u bedoelt. Ik zeg, we moeten ervoor zorgen dat we met zeker die jongeren aanpakken die uit de handen van justitie blijven, maar we moeten de top 600 lijst niet gaan uitbreiden met zorglieden.
Nee, oké. Mevrouw Jezildes, geen stap van de top 600 naar de top 1000 horen we hier. Bent u het daarmee eens?
Wij zijn voor een uitbreiding naar de top 1000, maar we hadden een heleboel kritische vragen en kanttekeningen bij het voorstel zoals het vorige week lag. En dat is wat Rima Barkin het ook toelicht. De top 600, er zijn twee zaken die ik graag even wil benoemen. De winst voor de samenleving van de top 600 zien wij bij dat de recidive van de top 600 gasten met 60% gedaald is. Dat betekent dat er dus ontzettend veel minder Amsterdammers het slachtoffer zijn van high impact crime zoals woninginbraak of gewapende overval. Dat is de reden waarom de VVD heeft gezegd, ook samen met de coalitiepartners, we zouden moeten kijken of we deze aanpak kunnen verbreden zodat er nog minder Amsterdammers slachtoffer worden. De winst van de top 600 is de samenwerking tussen politie, justitie en de zorgpartners. Mm-hmm. Meer dan 50% van de top 600 klanten hebben een verstandelijke beperking of een verslaving of een combinatie ervan. Mm-hmm. Dus zorg is een fundamenteel component van de aanpak. Maar samenwerking met justitie. Je wilt een stok achter de deur, je wilt een bijzondere voorwaarde, je wilt keiharde, liefst justitiële afspraken, waardoor iemand zich aan afspraken gaat houden en dus zorg gaat zoeken. Nou, de uitwerking van het college zoals deze nu voorlag, vonden wij ook veel te veel gericht op veel te jonge potentiële criminelen. Mm-hmm. En hebben gezegd, nou, klopt het college dat er dus helemaal geen andere high impact criminelen meer zijn in de stad, want daar sluit ik me aan bij de heer Mabarki. Volgens ons zijn die er wel, maar hoe krijgen we die op die lijst zodat we deze effectieve aanpak, wat niet meer een experiment is, maar echt een aanpak is, die ook als voorbeeld wordt gebruikt voor andere aanpakken, hoe kunnen we dat verder implementeren, verder toepassen bij meer mensen? Mm-hmm. Nou, de burgemeester heeft toegelicht dat hij die twee componenten die ik aan het begin zei, vermindering, recidive en de samenwerking tussen justitie en zorg en nazorg, dat hij die ook centraal gaat stellen. En dat hij terugkomt met een verscherpt plan, nadat hij met allerlei partners heeft gesproken. En op die manier zullen we het dan ook gaan beoordelen weer.
Ja, Soufiane Mbarki, de burgemeester die heeft een hele mooie toezegging gedaan, dus dan zijn we er toch?
Nee, we zijn heel benieuwd naar de uitwerking. Kijk, waar ik ook heel benieuwd naar ben, dit was natuurlijk een van de grote pijlers van de VVD in hun verkiezingscampagne. Dus ik ben ook heel benieuwd naar mijn collega, wat was het idee erachter? Hoe dacht de VVD de uitbreiding tot stand te gaan brengen? Daar ben ik ook heel benieuwd naar.
waar het college voor had kunnen kiezen, is bijvoorbeeld een lichte aanpassing van de criteria. Aanvankelijk is gekeken, je moet, ik zeg het nu vast verkeerd hoor, maar criteria als je moet in de afgelopen 2 jaar, 3 high impact criminaliteit hebben gepleegd en zo en zo en zo. En dan kom je op die lijst. We hebben eerst toen de criteria vastgesteld en toen aan de rechter laten toetsen. Je had er nu voor kunnen kiezen om ook weer de criteria te verscherpen, zodat je een 1000 krijgt. Want 600 was toen het getal wat naar boven kwam, wat behapbaar was. Dat was toeval, even zo gezegd. Dus je kan de criteria zo verscherpen dat het dan op 1000 uitkomt en dat je de rechter vervolgens die criteria laat toetsen. Want de rechters hebben niet gezegd, je moet van de criteria afblijven, alle anderen gaan wij afkeuren. Dat weten we niet. Dat is een aanname en dat kan kloppen, dat kan ook niet kloppen. We hadden ook kunnen bedenken om te zeggen, een high impact crime, dat is nu woninginbraak, geweld, gewapende overval, een aantal van dat soort heftige criminaliteit, daar voegen we 1 aan toe, waardoor de groep groter wordt. Er zijn verschillende dingen te bedenken. Feit is dat in Amsterdam nog steeds ontzettend veel burgers slachtoffer worden van criminaliteit. Feit is dat de aanpak van de top 600 zorgt voor minder recidieven, voor minder slachtoffers. En die link, dat is wat de VVD voor ogen heeft, nog minder mensen slachtoffer laten worden. En we hopen dat het college met een slimme uitwerking komt om dat dan te kunnen bereiken.
Ja, maar die zorg van meneer Barkin, dat het toch vooral om zorgcriteria gaat. Dus eigenlijk met jongeren die veel verder weg eigenlijk van die crimineel betrokken zijn op een andere manier. Bijvoorbeeld omdat ze psychische problemen hebben of een familielid hebben die al wel in de criminaliteit is. Daarmee maak je inderdaad die groep groter. Maar daarmee creëer je dus nog een grotere groep die een soort van status krijgt.
Maar dat klopt. Dat was ook de uitwerking. Als ik hem nog even daar mag aanraken.
Korte reactie.
Dit was ook niet de uitwerking waar de VVD blij mee is. Absoluut niet. Omdat ik net ook zeg, je kan pas echt een succesvolle aanpak hebben als je de eerste pijler, justitie, combineert met zorg. En je kan niet zeggen, iemand heeft geen enkel strafbaar feit begaan, maar heeft een zorgcomponent, dus ik zet hem op de top 600. Want dan zegt de rechter, wat moet ik ermee? En daarom waren wij geen voorstander van de uitleg zoals die vorige week lag. En als die over een paar maanden ook op die manier voor ligt, dan zullen wij er ook niet mee akkoord gaan.
Waar ik nog op wilde reageren, zeker nog het plan hoe die nu is neergelegd, betekent, kijk, er wordt natuurlijk wel gezegd, want er is sprake van recidief meer, klopt. Top 600 aanpak was een hele succesvolle aanpak. Maar je ziet nog wel bijvoorbeeld de woninginbraak in Amsterdam, die dalen niet. Op het moment dat je een groep gaat behandelen of betrekken die heel erg aan de zorgkant zitten en die nog niet echt, er is nog niet echt sprake van criminele activiteiten, daarmee dalen die woninginbraken echt niet hoor.
Maar daar dus, vinden we elkaar ook.
Dus dat is een hele belangrijke, dat de top 600 aanpak of de top 1000 aanpak moet ook echt, de Amsterdammer moet daar ook echt profijt van hebben. We moeten namelijk echt jongens van de straat halen die ook echt voor die criminaliteit zorgen. En die groep die dat nu, hoe men dat nu voor ogen had, ja, dat is een groep die wat mij betreft lekker aan de zorgkant mag blijven. Dan moeten we de professionals goed op gaan equiperen en die moeten het goed gaan aanpakken.
Ja, de burgemeester die is daarvoor verantwoordelijk. Die moet er dus voor gaan zorgen dat ook woninginbraken, waar dan de burger echt veel last van heeft, dat minder wordt. Wat moet hij gaan doen?
Nou, er is een plan ook kort geleden in de raad ook langsgekomen. Een plan van aanpak woninginbraken. En er zijn een aantal maatregelen ook ingenomen die dit soort woninginbraken moeten gaan verminderen.
Dat is voldoende, denkt u?
Nou kijk, in eerste instantie, het begint allemaal bij een plan. Het begint ook op focus. Wat natuurlijk wel mooi is om te noemen, is dat het aantal overvallen in de regio Amsterdam wel gedaald is. Ook met name door het betrekken van de top 600 aanpak. Ik heb toen ook expliciet gevraagd aan de burgemeester in hoeverre de top 600 aanpak ook een invloed zou kunnen hebben op die woninginbraken. En daarin is toegezegd dat men ook gaat kijken in hoeverre dus daders die in die categorie vallen ook via deze aanpak aangepakt.
Ja. Ja, ben ik tot slot nog even benieuwd. We hebben het over lichtere en zwaardere criminaliteit vandaag. Kan die verbinding niet veel meer gemaakt worden? Hè? De top 600, de top 1000, die richt zich heel erg op preventief aanpak. Hè? Al in de kiem proberen te smoren. Kan van dat al die kennis die daar gebruikt wordt ook niet veel meer gekeken worden naar die top van die criminaliteit? Hoe kan die verbinding tot stand komen?
Nou, ik denk dat dat zeker kan. Kijk, wat we ons goed moeten realiseren is dat criminelen zich ook ontwikkelen. We hebben het net gehad over de aanpak van de politie, de recherche. De korps heeft zelf aangegeven, we hebben niet zozeer een capaciteitsprobleem, maar het is wat moeilijker, het is wat specifieker. Kijk, de georganiseerde misdaad in Amsterdam werkt ook echt georganiseerd. De top 600 lijst, heel veel jongeren die op de top 600 lijst, dat kun je eigenlijk ook zien van zij zijn heel erg bezig aan het scouten op straat van wie nemen we mail mee in onze organisatie en wie niet. Dus ik denk dat er wel degelijk een link is tussen de top 600, dus de lichtere criminaliteit en de hele zware. Want uiteindelijk dient heel veel vormen van criminaliteit dienen als een soort van leerschool voor het uiteindelijke crimineel actief zijn in de stad.
Mag ik hierop? En op de vraagstelling net en op het antwoord even reageren. Want die top 600 gasten zijn niet beginnende, lerende criminelen. Hè? Dit is wel harde criminaliteit. Dit zijn gewapende overvallen. Het is ook, de aanpak is begonnen direct naar aanleiding van de overval op juwelier Hunt in 2010, waar die meneer overleden is. Dus we hebben het over dit is een hele zware vorm van criminaliteit. En het is iets anders dan georganiseerde misdaad en liquidaties waar we het zojuist over hadden. En het is goed dat er specifieke aanpak is voor deze vormen, voor verschillende vormen van criminaliteit eigenlijk. En waar je die link moet leggen is, de top 600 is laat zien wat voor effect het kan hebben als je met elkaar samenwerkt. En dat klinkt ontzettend soft en oh, komen die daar nu pas mee. Maar feit is dat nu 40 organisaties naadloos op elkaar aansluiten rond bijvoorbeeld deze 600 criminelen. En daardoor werkt het. En dat moet je op alle andere terreinen kunnen toepassen. Maar het is een andere groep met andere problematiek en andere aanpak.